Ja, de Enschedeerse wethouder Harm-Jan Vedder luidt een noodklok over de tekorten in de jeugdzorg in een brief aan raadsleden. Eerder dan verwacht, want normaal gesproken wordt de financiële stand van zaken van de gemeente pas ergens vlak voor de zomer besproken. Deze vroege melding kan eigenlijk maar één ding betekenen, en dat is dat de vooruitzichten nog slechter zijn dan gedacht. Hij is bij ons aangeschoven in de studio voor een toelichting. De wethouder zelf, Harm-Jan Vedder, welkom.
Yes.
Ik zie Nout Peper, onze vorige gast. Jij en ik hebben volgens mij dezelfde kapper.
Ja, ik wou net zeggen, heb ik een memo gemist?
Ja, je schijnt even moeten scheren vanaf. Dus, dat helpt.
Ja. Ja, de tondeuzen moeten nog langs.
Ja, welkom. Ja, het gaat natuurlijk over... Het zijn geen leuke, het zijn enorme tekorten die er spelen, hè?
Klopt, ja, het is echt gewoon even wel ernstig. Hè? Dus wij komen 31 miljoen euro tekort in 2025... ten opzichte van het budget dat we van het Rijk krijgen. Hè? Dus gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid om jeugdhulp te geven aan jongeren. En dat doen we natuurlijk ook graag. Maar we krijgen dus veel te weinig geld. En van die tekorten van 31 miljoen... hebben we zo'n 13 miljoen al in de begroting opgelost in de afgelopen jaren.
Maar dat was al bekend, hè, dat er zat aan te komen...
Exact. En nu moeten we nog 18 miljoen oplossen. En dat wordt heel ingewikkeld, kan ik je eerlijk zeggen.
Ja, hoe los je dat op? Hoe is die 13 miljoen bijvoorbeeld opgelost? Want dat is dus eerder al sprake geweest van een tekort. Ja. En dat is verholpen, kun je zeggen.
Nou, gemeenten krijgen eigenlijk gewoon één grote pot met geld van het Rijk. En daar mogen we alles van doen. Hè? Dus er zijn ook heel veel gemeenten die zijn een beetje opgehouden om te berekenen hoeveel ze precies voor jeugdzorg krijgen. Dus die hebben er helemaal niet zo'n zicht op. Maar wij zijn dat in Enschede altijd blijven uitrekenen. En daar ben ik ook wel blij om, want dat laat zien dat we dus echt veel te weinig voor die taak krijgen. Dat betekent dat je aan het einde van de rit wel een sluitende begroting moet hebben. Kijk, ik zit niet in de politiek voor een sluitende begroting, maar een gemeente moet ook niet failliet gaan natuurlijk. Dus daar ben ik ook verantwoordelijk voor samen met mijn collega's. Dus we zullen toch oplossingen moeten vinden. Ja. En kijk, dit jeugdhulptekort is heel ernstig en heel groot, maar het komt bovenop een tekort wat gemeenten sowieso al hebben. Want het kabinet is van plan om 2-3 miljard euro uit het gemeentefonds te halen. Dus uit die grote pot met geld waar we alles van moeten doen. Ja, dus gemeenten zijn sowieso al in alle staten daarover.
Dat is die lobby die al loopt. Hè? Je collega Mark Teutelink is daar heel druk mee. Ja. Volgens mij, hè, dat rafijnjaar wordt het steeds genoemd. Hè? Dus er wordt sowieso gekort op het gemeentefonds. Maar dit is daar nog een extra bij bovenop.
Ja, deels zit dat er ook al wel in, want het Rijk had al bezuinigingen aangekondigd. Kijk, de kosten die we nu extra maken komen niet alleen door de bezuinigingen van het kabinet, dat we minder geld krijgen, maar ook doordat jongeren veel meer jeugdhulp nodig hebben. Dus we zien dat jongeren niet alleen meer hulp nodig hebben, maar ook vaak dat het langer duurt voordat ze er weer bovenop zijn. En dat is ook duurder.
We hebben het dan eigenlijk over met jeugdhulp?
Jeugdhulp kan van alles zijn. Hè? Dus dat kan hulp zijn omdat je bijvoorbeeld ernstige dyslexie hebt. Maar het kan ook zijn dat je niet meer thuis kan wonen. En dat je bijvoorbeeld bij een pleeggezin moet gaan wonen of in een gezinshuis. Dus er zit van alles bij. En in Enschede heeft 1 op de 6 jongeren in 2022 had een vorm van jeugdhulp.
Dat is enorm veel.
1 op de 6 jongeren. Ja, dat is heel veel. Rond de eeuwwisseling was dat 1 op 21. Veel minder.
Hoe komt dat? Is het dan zo dat het zoveel slechter gaat met jongeren? Of om het zo te zeggen, wat veel sneller misschien wel een stempel op een jongen geplakt van je hebt jeugdhulp nodig?
Een beetje van beide, denk ik. Ik denk dat we echt moeten praten over hoe we met onze jongeren omgaan en hoe zorgen dat ze gezond en goed opgroeien. Dus dat is zeker een gesprek wat we moeten voeren. En daar hoort ook dat gesprek over labeltjes plakken bij. Maar tegelijkertijd, ja, sommige jongeren hebben nou gewoon eenmaal wat en moeten daar ook hulp voor krijgen. En daar moeten we ook niet ingewikkeld over doen. Dus het is een beetje van beide. En ik denk gewoon, kijk, het enige wat jongeren zijn niet zoveel eisend. Eigenlijk het enige wat ze nodig hebben is een beetje liefde. Ik zeg het nu iets te gemakkelijk. Maar dat is wel de kern van de zaak. En het betekent dat als ouders en de omgeving, school, buurt, familie, kunnen zorgen dat een jongere veilig en liefdevol opgroeit, dat we vaak al een heel eind zijn. Ik wil niet zeggen dat je niet alsnog een keertje hulp nodig hebt in je leven, maar dat is vaak niet die hele dure ernstige zorg. Maar helaas zijn er heel veel jongeren die niet kunnen rekenen op zo'n liefdevolle omgeving. Of die toch iets meemaken in hun leven waardoor het ontspoort. Hè? Dus soms zijn ouders wel heel liefdevol, maar maken ze in hun leven gewoon iets heel naars mee. En dan is er vaak ernstigere jeugdhulp nodig. En dat moeten wij natuurlijk wel op een goede manier kunnen geven. En dat kan niet als we door het Rijk gedwongen worden om of te bezuinigen op die jongeren. Of andere keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld, we kunnen geen wijk meer vergroenen of we kunnen... Geen fietspaden meer aanleggen. Of dat soort keuzes willen we natuurlijk ook niet maken. Dat gaan mijn collega's ook niet accepteren in het college.
In hoeverre kun je eigenlijk aan die knoppen draaien? Hè? We noemden net al Ik zeg het even heel gechargeerd hoor. Want ik heb wel eens het idee dat vroeger wel eens werd gezegd. Jantje of Pietje is heel erg druk. Heeft misschien wat extra aandacht nodig in de klas. En dat er nu, en heb ik het niet over complexere jeugdzorgproblematiek. Dat er nu heel gauw wordt gezegd. Dan is iets sprake van iets in het autistische spectrum. En er hoort dan een heel traject bij. Dat kost uiteraard ook geld. Mm. In hoeverre kan een gemeente aan die knoppen draaien? Je kunt niet op de stoel van de arts zitten als een arts zegt. Of een schoolarts, dat zou ook op zo'n manier werken, denk ik. Van die heeft een jeugdzorgtraject nodig. Kun je daar als gemeente wel iets van zeggen?
Nou, kijk, dat moet je ook niet willen, denk ik. Hè? Dus je moet niet als gemeente gaan denken van wij gaan wel eens even diagnoses stellen bij kinderen. Dat moeten we gewoon niet aan beginnen. Wat we wel kunnen doen, is aan professionals vragen. Is de oplossing die je voorstelt, is dat nou het beste voor het kind? En is dat ook het beste voor het gezin? Hè? Dus, en ik denk dat er daar al heel veel winst te behalen is. Om een voorbeeld te geven. In Twente hebben relatief veel kinderen gaan uit huis om behandeld te worden buiten huis. Nou, wij weten uit onderzoek, dat is helemaal niet goed voor kinderen. Ze moeten zoveel mogelijk bij hun ouders blijven. Zelfs in ingewikkelde gevallen is het soms beter om heel veel hulp te krijgen in je thuissituatie dan uit je thuissituatie gehaald te worden.
Hebben we het dan over dagbesteding of dat je echt voor langere termijn ergens...
Nee, uit huis plaatsen bijvoorbeeld ook heb ik het dan nu over. En kijk, ik zeg niet dat dat altijd te voorkomen is, hè? Zeker niet. Maar ik zeg wel dat wij veel beter ons best moeten doen. Dat trek ik mij ook aan. En dat moeten we ons in Twente aantrekken om dat te doen. Daar zijn we ook echt volop mee bezig. Dus we hebben gesprekken met jeugdhulpaanbieders om echt te hebben over hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer hulp krijgen. Gewoon thuis bij de jongeren zelf. En minder dat jongeren uit huis moeten. En dat is een belangrijk gesprek. Maar ik kan je één ding garanderen. Daar gaan wij niet 31 miljoen mee bezuinigen. Dat is vooral een inhoudelijke gedrevenheid die wij hebben om het beter te doen voor jongeren. En geen financiële. En wij worden nu gedwongen om meer in die financiële hoek ook keuzes te maken. Ja. Ja, en daar ben ik niet blij mee.
Gaan we sowieso nog even over verder. Maar een van die kosten, hè, waardoor het hier enorm toeneemt, heb ik begrip, is het zogeheten woonplaatsbeginsel.
Ja.
Dat is heel lastig. Maar het betekent in feite dat het uitmaakt waar je woont en waar je jeugdzorg krijgt, toch?
Ja, je legt dat heel goed uit. Hè? Dus er is eigenlijk een regel gekomen dat je verantwoordelijk bent voor de kinderen in jouw gemeente, ook als ze op een andere plek hulp krijgen. En dat is op zichzelf een goede regel. Alleen ze zijn vergeten op een goede manier ook het geld mee te verplaatsen naar de gemeente. He, dus zeg maar, zo kan het dat wij als gemeente Enschede 4 miljoen tekort komen op dat woonplaatsbeginsel. Dus wij krijgen wel voor 4 miljoen extra zorg op ons bordje. Helemaal prima, snap ik ook. We gaan graag aan de slag met die jongeren om ons ook op een goede manier te helpen. Maar de Rijksoverheid heeft het verdeelmodel, een beetje technisch, niet goed aangepast. Waardoor wij nu 4 miljoen euro leeglopen op die afspraak. Ja, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Kijk, even, dat geld is natuurlijk echt niet belangrijk. Maar het gaat om jongeren. En wij moeten door dat soort slechte financiële keuzes van het Rijk, moeten wij straks misschien bezuinigen op jongeren. Nou, we hebben al gezegd, gaan we niet doen. Maar dan moet je bezuinigen op andere dingen. En dat is ingewikkeld.
Je hebt de brieven aan de raad gestuurd, aan de gemeenteraad. Al eentje in oktober, daar kondigde je eigenlijk al aan. Er gaat iets aankomen, we weten niet precies welke omvang. Maar er gaat iets aankomen, het gaat ons meer geld kosten. Daar kwam het eigenlijk op neer. Klopt. Nu is, normaal gesproken doe je dat in de zomer. Dan kijk je de stand van zaken en dan kijk je al een beetje naar de volgende jaren. Nu is al in maart een brief. En dat komt echt omdat die situatie zo nijpend is. Dat je zegt, nou, hier moeten we direct de gemeenteraad over inlichten. En een van die dingen is een aanbesteding die loopt. Daaruit blijkt dat de kosten behoorlijk gaan toenemen.
Ja, klopt. Wij zijn in Twente regelen we samen dat we de jeugdhulp inkopen. Je bent verplicht, ik vind dat zelf eigenlijk heel gek, daar wil ik straks nog wel wat over zeggen, maar je bent verplicht om met elkaar een aanbesteding te organiseren waar jeugdhulporganisaties op kunnen reageren. En vervolgens kunnen we daar dan afspraken maken over de kosten. Die aanbesteding is heel scherp. Dat is ook niet de oorzaak dat we die kosten maken. Alleen is ook een wettelijke afspraak dat je reële prijzen moet betalen. Daar wordt een onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat we gewoon veel meer geld gaan moeten uitgeven om ervoor te zorgen dat onze jeugdhulpaanbieders, met wie we natuurlijk samenwerken, ook goed hun werk kunnen doen.
Betekent dat Enschede eerder niet een reële prijs betaalde?
Dat is niet het geval. Maar het is wel zo dat je eens in de zoveel tijd verplicht bent om dat uit te zoeken. En we hebben nu dat weer uitgezocht op het moment waarop dat afgesproken was. En dat levert een hoger kostenbedrag op.
Dus zit het dan in loonstijgingen, CAO? Of?
Ja, al die dingen. Ja, maar bijvoorbeeld ook soms in een hogere normen. Om een voorbeeld te geven. Jeugdbeschermers die hadden altijd heel veel kinderen onder hun hoede. En landelijk is gezegd, ik denk heel terecht, van ja, maar als je zoveel kinderen onder je hoede hebt en je bent voor zoveel verantwoordelijk, kun je natuurlijk nooit meer goed voor ze zorgen. Dus toen is gezegd van dan gaan we de caseload norm omlaag bijstellen, zodat die jeugdbeschermers voor minder kinderen hoeven zorgen. Maar ja, dat kost natuurlijk geld.
Moeten meer jeugdbeschermers bij, zeg maar.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Hè? Dus, kijk, dat is allemaal een goede maatregel. Alleen opnieuw weer een voorbeeld van de afspraak is wel gemaakt, maar het geld is er niet bij geleverd. Ja, en daar worden we als gemeente knettergek van. Want wij kunnen niet meer de goede dingen doen voor onze inwoners. Als het Rijk ons wel opdrachten geeft, maar geen geld.
Nog even over die aanbesteding. Moet je die samen doen? Ik kan me voorstellen dat als je als gemeente Enschede het zelf doet, dat je misschien veel gerichter ook je vragen kunt uitzetten. Van dit is ons probleem, om het zo te zeggen. En daar vragen we hulp bij. En als je dat met een hele regio doet, ja, elke gemeente heeft dan iets in te brengen natuurlijk.
Nou ja, sommige jeugdhulp is zo ingewikkeld dat je heel moeilijk dat alleen als stad, zelfs als een grote stad als Enschede, kan inkopen. En dan vind ik ook dat we zeg maar met z'n 14e, want we hebben 14 gemeenten in Twente, ook belangrijk is om solidair te zijn en samen te kijken hoe je zeg maar dat op zo'n goed mogelijke manier kan afspreken. Anders worden jeugdhulpaanbieders natuurlijk ook gek, want dan moeten ze zaken doen met 14 aanbieders. Maar een belangrijker punt vind ik, eigenlijk zou je, dat is opnieuw een vraag eigenlijk aan landelijk, eigenlijk zou je af moeten van heel die aanbestedingsafspraken in het sociaal domein. Ja, dus wij moeten nu mededingingen organiseren. Dus eigenlijk ben je dan met economische wetten bezig en met een economisch gesprek tussen gemeente en jeugdhulpaanbieders. Ja, dat is toch niet in het belang van jongeren. Laten we gewoon andere afspraken maken, waardoor gemeenten gewoon langdurige relaties aan kunnen gaan met jeugdhulpaanbieders. En ervoor kunnen zorgen dat we samen met verenigde krachten zorgen dat de jeugdhulp goed wordt en blijft. En dat het ook betaalbaar blijft.
Waarom is het niet in het belang? Ik kan me voorstellen dat misschien iemand anders op staat die zegt, ik kan het goedkoper en misschien wel efficiënter regelen.
Ja, kijk, dat verhaal van efficiënt en goedkoper, dat is dan altijd de reden om de markt erop los te laten. Nou, ik geloof echt niet dat het in het sociaal domein, waar we bezig zijn met goed zorgen voor burgers, vind ik gewoon een publieke taak, ook voor, die ligt bij die jeugdzorgaanbieders, dat daar werkt. En je merkt ook dat het gewoon rare effecten heeft, waardoor je inderdaad met elkaar bezig bent aan het steggelen over facturen. En dat is toch niet het systeem waarin je wil werken met jongeren. Ja, bij het onderwijs bijvoorbeeld ook niet.
Nee, maar uiteindelijk zou die rekening toch betaald moeten worden, denk ik.
Zeker. Ja.
En die komt dan toch op het bordje van de gemeente.
Ja, zeker. Dus we moeten wel goede gesprekken kunnen hebben met jeugdzorgaanbieders over kosten. Dat doen we ook. Maar waarom moet dat in zo'n aanbesteding met hele formele regels en dat soort dingen? Ik ga veel liever strategische, duurzame relaties aan met jeugdhulpaanbieders. In deze inkoop hebben we nog te maken met die afspraken over aanbesteding en ook de keuzes die daar in het verleden over gemaakt zijn. In de toekomst zou ik wel willen kijken of we dat anders kunnen doen, samen met het Rijk.
Over het Rijk gesproken, hè? Ja. Er gaat heel veel geld in jeugdzorg om. In Enschede hebben we het om dit jaar volgens mij ongeveer 90 miljoen, zo'n 10% van de totale begroting zelfs, hè, gaat dus op aan jeugdzorg en alles wat erbij hoort. Nu hoor ik je eigenlijk al net zeggen, eigenlijk is het nou de schuld van het Rijk dat wij niet uitkomen.
Dat is niet helemaal waar. Dus, want ik wil wel eerlijk zijn. Voor een gedeelte is het echt de schuld van het Rijk. En daar ga ik straks graag nog verder verdedigen. Maar we moeten ook naar onszelf kijken. Enschede moet ook echt een paar dingen beter doen. Hè? Dus dan gaat het bijvoorbeeld over dat grote aantal jongeren dat nu ergens anders verblijft en dus niet thuis bij hun ouders wordt geholpen. Dat kunnen we echt beter en anders doen samen met de jeugdhulpaanbieders. En dat zijn we ook volop mee aan het werk.
Is het ook goedkoper?
Dat is zeker ook goedkoper, maar veel belangrijker. Het is ook veel beter voor jongeren. Maar het is ook goedkoper. En zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden. We zijn met een heleboel dingen al bezig. We hebben een praktijkondersteuners bij de huisarts neergezet die eerst eens gewoon wat laagdrempelige gesprekken kunnen hebben met jongeren voor ze meteen de GGZ ingaan. We hebben georganiseerd dat op verschillende scholen jeugdhulporganisaties meewerken in het schoolteam. Dat heet de onderwijs-jeugdhulparrangementen. Die hebben we uitgebreid. Dat werkt als een trein. Is of goedkoper of even duur. En de kwaliteit van de zorg gaat enorm omhoog.
Maar nu lees ik dat uitgerekend dit weer apart moet aanbesteed moet worden en dat het niet in die regionale afspraken zit.
Ja, klopt. Maar dat toont toch aan hoe ingewikkeld het is. Want kijk, dit is een voorbeeld van iets wat we in Enschede bedacht hebben, wat supergoed werkt. Maar in andere gemeenten hebben ze soms net weer andere dingen bedacht. En in dat soort gedoe zit je de hele tijd. En daarom zeg ik, laten we stoppen met die aanbesteding. Ik zou veel liever gewoon afspraken maken met jeugdhulporganisaties. Van nou, op deze school gaan we met jullie werken. En aan de slag voor jongeren.
Ja, en of die jeugdhulp als je arrangement op school, dat is ingewikkeld. Maar het houdt eigenlijk in dat de jeugdzorg voor een deel al op school plaats heeft. Zeg ik dat een beetje goed zo?
Ja, eigenlijk houdt het in dat er gewoon een jeugdhulporganisatie een medewerker neerzet op een school. En die denkt met het schoolteam mee over wat kunnen we in het onderwijs oplossen voor als er een probleem is met jongeren. Maar ook bijvoorbeeld als ouders een vraag hebben, bijvoorbeeld omdat er een scheiding is. We weten dat jongeren vaak door een complexe scheiding ook jeugdhulp nodig hebben. Wat je je kan voorstellen, want dat doet iets met je veilige omgeving. Dan kan die medewerker van de jeugdhulporganisatie meteen even een babbel maken met de ouders of met het schoolteam van hey, we zien dit en dat. En meteen een oplossing verzinnen. En we zien ook echt dat dat er goedkoper van wordt. Een voorbeeld is, in het verleden gingen heel veel jongeren van die OJA-scholen, die we dus hebben gecreëerd, gingen naar een zorgboerderij toe. Op zichzelf prima, maar dat is vrij dure zorg. Wat nu is gebeurd, is dat er gewoon eigenlijk een soort naschools, een beetje een BSO-achtig programma is gemaakt. Er zit één extra medewerker op. En daardoor kunnen jongeren gewoon na school lekker op hun eigen school blijven. Blijven ze even na. Zijn thuis de ouders wel wat ontlast. En daarna gaan ze lekker naar huis. En dat levert dus betere zorg op voor jongeren. Want jongeren vinden dat veel leuker. En het is ook goedkoper.
En dan komen ze daardoor ook niet meer in andere trajecten terecht? Ik weet niet in hoeverre dat wordt uitgezocht. Of de problemen daarmee ook verholpen zijn? Of?
Ja, dat wordt wel onderzocht. Best lastig. Hè? Dus zeg maar, het lastige is dat ik bij bijna alles wat ik in de jeugdhulp doe, moet ik ook aan de gemeenteraad kunnen laten zien dat het uitkwam qua kosten vanwege die geldproblemen. Dat maakt ook wel dat je heel scherp kijkt. En die onderwijs-jeugdhulparrangementen zijn echt zo'n Enschedese uitvinding. Waar ze in Den Haag met heel veel interesse naar kijken. Waar de scholen die dat doen heel trots op zijn. Die echt goed werken en waarbij het ook uit kan qua geld. Ja.
Je wilde net nog even verdedigen dat dat je ook naar het Rijk kijkt, ja, van hun verantwoordelijkheid. Toen in 2015 de participatiewet, dus alles met bijstandsuitkeringen en WMO, de zorg en de jeugdzorg werd allemaal overgedragen door het Rijk aan gemeenten, een heleboel taken. Toen stonden gemeenten te juichen. Die zeiden van kom maar hier, we kunnen dat wel beter doen. Of efficiënter. Of...
Ja, zeker. Ik vind het ook nog steeds een heel goed idee. Ik denk dat wij als gemeente heel goed in staat zijn om precies te weten waar we moeten zijn om jongeren en gezinnen goed te helpen. Dat is het probleem niet. Alleen, het is niet eerlijk als je ons vraagt die taak op te pakken. En vervolgens zegt, nou, er kan nog wel een bezuiniging af. En nog een bezuiniging, en nog een bezuiniging. Daar moet kappen, want anders kunnen wij ons werk niet doen. Ik zeg niet dat de kosten van de jeugdhulp niet naar beneden kunnen. Maar geef ons de tijd en de middelen om eraan te werken. Dat die kosten naar beneden gaan. Niet financieel gedreven, maar vanwege de jongeren zelf. Want 1 op de 6 jongeren in Enschede die jeugdhulp ontvangt, het is gewoon veel te veel. Daar moeten we inderdaad wat aan doen. Maar die kans krijgen we bijna niet als we de verkeerde keuzes maken rondom financiën.
Is dat richting het Rijk? Is dat geen, ik wil niet de partypoepen zijn, maar geen onbegonnen strijd? Hè? Want ik heb ook je voorganger Jurgen van Hout horen zeggen. En zijn voorganger Ilko Ehrenberg, die sloeg ook al op de trom vanwege deze gelden.
Ja. Nou ja, wat we nu voor het eerst denk ik heel stevig doen, is we maken echt een plan om ook te kijken waar we zelf geld kunnen besparen. Dus zeg maar eind april presenteer ik dat. Ik wil gerust dat nog eens komen uitleggen hier. En vertellen wat we dan precies gaan doen. Want daar zijn we nog volop aan het rekenen. Maar de kracht daarvan is dat we dan zelf laten zien van dit kunnen wij besparen. Maar dit blijft wel over. En dat kunnen we met geen mogelijkheid. En ik denk dat we dat gesprek moeten voeren. Je mag weten dat ik van dit weekend hadden Jezilgus en Wilders zo'n fitty, hè, over de onderhandelingen. Ze zijn nog niet begonnen met onderhandelen of ze hebben alweer ruzie.
Of het wel of niet bezuinigen.
Ja, ja, voor het oog van de natie. Ik vind het echt gênant. Maar dan zit ik mij dus echt op te vreten achter mijn telefoon. En denk ik, ga aan het werk. Gemeenten hebben een enorme min op hun begroting staan. Die moeten tussen nu en een paar maanden moeten ze echt harde keuzes gaan maken. En daar in Den Haag zijn ze alleen maar aan het ruzieën voor het oog van het volk. Ik vind het echt gênant.
Maar die zitten zelf ook met een begrotingstekort.
Ja, zeker. En daarvoor ben je gekozen. Los dat op. Maak goede keuzes. Ik zeg niet dat wij ook niet bereid zijn om scherpe keuzes te maken. Maar dan moeten ze in Den Haag dat wel eerst ook doen. Zodat wij weten waar we aan toe zijn. Want het is nog wat anders dan dat ik een beperkt bedrag bezuinig op de jeugdhulp. Dan dat ik 31 miljoen euro moet korten op de meest kwetsbare kinderen in Enschede. Dat is onbegonnen werk.
Even richting het einde. Wat zou er dan moeten gebeuren? Je zegt, je gaat een plan maken. Dat komt eind april. tipje van de sluier misschien. Het gaat om een bedrag van 31 miljoen euro in totaal. Nou ja, je kunt zeggen een deel is al gedekt, dus blijft er 18 miljoen euro over. Ja. Hoeveel daarvan kun je met eigen maatregelen toch nog omlaag brengen?
Dat ga ik eerst aan de gemeenteraad vertellen en dan aan jou. Ik verwacht niet dat 31 miljoen zou zijn, verre van. En we werken nu heel hard aan het uitwerken van die plannen. Sommige dingen doen we ook al, hè, en die gaan we gewoon versterken. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met een familiehuis in Stadsdeel West. Dat is echt een plek waar ouders laagdrempelig opvoedondersteuning kunnen krijgen en hulp kunnen krijgen. En belangrijker, we zorgen dat alle mensen die bezig zijn, alle professionals die bezig zijn met gezin en jongeren, dat die veel meer gaan samenwerken. Dat is een voorbeeld van iets waarvan ik hoge verwachtingen heb. En dat we gaan graag ook door gaan zetten. Dat zal in zo'n plan staan. En ik heb net wat verteld over die scholen. We gaan ook proberen om op veel meer scholen iets van jeugdhulp te brengen.
Nou, en dat zijn meer zorg in huis in plaats van bij ergens verder bij een instelling. Die hadden we het eerder over, toch?
Exact, ja.
Oké, de allerlaatste, want ook de jeugdzorgaanbieders die hebben inmiddels behoorlijk wat geldproblemen hier en daar. Ja. Hè? We kennen vorig jaar hier in Twente het verhaal, dat ging om Jara Beer volgens mij. Nu wordt er in een van de brieven die naar de gemeenteraad is gegaan ook gezegd, er komt binnenkort weer misschien een moeilijke keus dat we misschien wel naar financiële steun voor een organisatie moeten om ze eigenlijk in de benen te houden. Is dat dan de taak van de overheid? En komt dat er dus ook nog eens weer eens bij?
Ja, ook daar moeten wij dus op letten dat we onze jeugdhulporganisaties, dat zijn echt onze belangrijkste partners. Die doen het echte werk. Hè? Dus ik zit als wethouder de hele tijd te vergaderen met de gemeenteraad en achter een bureau. Ik help geen jongeren. Dat zijn degenen die de jeugdhulpverleners. En die moeten natuurlijk ook betaald worden. Dat moet een gezonde organisatie zijn. Dat vraagt ook soms aandacht. En wij zijn er ook als gemeente verantwoordelijk voor dat organisaties die in zwaar weer zitten, dat die in ieder geval de zorg voor jongeren door kan. Dus kijk, wij zijn niet getrouwd met de organisaties. We zijn wel getrouwd met de jongeren in zekere zin. Ik ben gewoon verantwoordelijk als wethouder voor de zorg hier in deze stad. En ik moet ervoor zorgen, ook als organisaties in zwaar weer zijn, dat de zorg voor jongeren door kan gaan. Want die kunnen het zich niet veroorloven om te wachten op financiële problemen bij een jeugdhulporganisatie.
Nee, maar ik denk toch ergens zit er een grens. Want de gemeente moet ook nog zorgen dat het gras gemaaid is en dat er een zwembad is.
Exact. Ja, ik kan het niet mooier zeggen, Wilco. Dit is gewoon het punt. Er is een keer een grens. Die grens is eigenlijk al veel langer dan vandaag bereikt. Mijn collega Mark Teutelink heeft onlangs ook aan de noodbel getrokken over de hele gemeentebegroting richting Den Haag. Omdat het zo niet langer kan. Dat doen we met de hele VNG, met de G40. En al die vergaderclubs die we hebben, die zetten we in om hun protestgeluid te laten horen aan het Rijk. En het is echt belangrijk dat het nieuwe kabinet ook gaat luisteren naar die geluiden. Of ons laat weten wat we niet meer hoeven te doen. Want het is van 2-1.
Dat was Hamian Vedder. Dankjewel voor de toelichting. Succes met het plan. En wie weet gaan we hier nog wel even over praten binnenkort als de resultaten bekend zijn.
Dankjewel.
Succes graag. In ieder geval.